Middernacht, het begin van dinsdag 8 mei, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Beieren zijn bij een treinongeluk 2 doden gevallen, dat melden Duitse media. Een passagierstrein en een goederentrein kwamen in botsing met elkaar. Het ongeluk was bij het station van Aigach, ruim 70 kilometer ten noordwesten van München. De machinist van de passagierstrein en een passagier zouden de dodelijke slachtoffers zijn. Er is ook een aantal gewonden. In een recreatieplas bij Winterswijk is vanavond urenlang gezocht naar een drenkeling. De man sprong vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer naar boven. Het gaat volgens de politie om een jongeman die in een asielzoekerscentrum in de buurt woont. Hij was met enkele andere bewoners van het AZC aan het zwemmen bij de plas. Ze zagen hem niet meer boven komen en sloegen alarm. In de ochtend gaat de zoekactie verder. De machtige wapenlobby NRA in de Verenigde Staten heeft een nieuwe bestuursvoorzitter, oud-marinier en Vietnam-veteraan Oliver North. De 74-jarige North werd vooral bekend door de Iran-Contra-affaire in de jaren 80. Hij coördineerde toen de geheime en illegale verkoop van wapens aan Iran. De opbrengst daarvan ging naar de Contra-rebellen in Nicaragua. North werd veroordeeld voor de kwestie, maar werd later vrijgesproken. Volgens de topman van de NRA is North een legendarische strijder voor de vrijheid van Amerika. De Libris Literatuurprijs gaat dit jaar naar Murat İşık. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Wees onzichtbaar. Dat gaat over een Turks jongen dat met zijn familie via Duitsland in de Bijlmer terechtkomt en daar opgroeit. Volgens de jury is de roman geschreven in een directe en meeslepende stijl, rijk aan krachtige details en treffende observaties. İşık wint met de prijs een bedrag van 50.000 euro. Het weer, het blijft vannacht helder en het kwik daalt naar een graad of 11. Overdag opnieuw volop zon en is het nog iets warmer, met lokaal 25 tot 29 graden. Woensdag meer bewolking en alleen in het binnenland wordt het dan nog zomers warm. Donderdag een stuk koeler en ook meer buien. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen, live vanuit het naar Amsterdamse begrippen zeer zieke Amstel Hotel, waar wij zitten in een prachtige lobby onder een kroonluchter in plaats van de flikkerende schemerlamp waar we normaal onder vandaan uitzenden, met thee uit porseleinen kopjes in plaats van kartonnen bekertjes wat we gewend zijn. En dit allemaal vanwege de Libris Literatuurprijs die hier vanavond is uitgereikt. 6 genomineerden, de literaire recensenten zich zowaar in de weekendbijlagen aan voorspellingen. Stom natuurlijk, want ze zaten er allemaal mijlen naast. Murat İşık wint dit jaar de Libris Literatuurprijs. De mooiste prijs die je zo'n beetje kunt winnen in de Nederlandse letteren. En daarmee treedt hij definitief door tot de eredivisie van de Nederlandse literatuur. Murat İşık, zoon van Turkse migranten, groeide op in de Bijlmer, zonder voorbeelden, zonder zelfvertrouwen. Waar had hij dat ook vandaan kunnen halen? Wees onzichtbaar. Zijn tweede boek gaat over een jongen die net als hij opgroeit in de Bijlmer. Het gaat over die wijk, door iedereen in de steek gelaten. Het gaat over alledaagse racisme, over een moeilijke vader, over een moeder die zich langzaamaan zelf wel weet te ontplooien. En over een jongen die alles zelf moet uitvinden. Murat İşık, geboren in 1977. Dit was zijn tweede boek alweer, want die daarvoor heette Verloren Grond. Murat, welkom en gefeliciteerd.
Dankjewel.
Het is me een grote eer om je nu vanavond hier te mogen interviewen, terwijl het servies er aangaat in dit feestgedruis hier. Wat is dit voor moment voor jou?
Ja, het is een hele bijzondere avond. Een magische avond. En ja, bekroning van al het harde werken. En om die prijs te winnen, dat is voor mij heel bijzonder. Echt ja, enorme eer, enorme waardering. En dat het boek zo wordt ontvangen en geprezen. Ja, ik word er enorm blij van, ja.
Alfred Burney won vorig jaar en die werd dit weekende geïnterviewd. En die vertelde dat het hem zo had overvallen wat er daarna is gebeurd in zijn leven, om erkenning te krijgen, om ineens beroemd te zijn, om een gevierd schrijver te zijn. Zijn dat vragen waar je nu over nadenkt, waar je zicht op hebt?
Nee, ik denk daar nu niet over na. Ik heb wel het interview gelezen met Alfred Burney en ik vond het wel aangrijpend. Het is wel een rauw interview. En dat het me inderdaad overviel, dat hij er heel veel moeite mee had. Dat daarna eigenlijk het fysiek, fysieke aftakeling eigenlijk begon. En hernia, 5 bypasses. En nou, ik schrok er wel van en dacht zo.
Maar dat heeft op zich niet zoveel met de Libris te maken, denk ik.
Nou, misschien niet, maar ja, hij was wat ouder toen hij die prijs won. En misschien, ik denk ook, hij had het niet verwacht. En daarna barstte er heel veel, ja, een enorme stroom en aandacht los. En nou ja, misschien dat het daardoor kwam. Ik weet het ook niet precies hoor. Maar het was wel een aangrijpend interview, denk ik.
Het moment dat we hier zitten is bijzonder. Omdat het moment is dat je erkenning krijgt voor je schrijverschap. Dit moment kan niemand jou ooit nog afnemen. Het is zover. Je bent echt schrijver. Je bent gezien, gelezen. Dat soort dingen. En het grijpt me ook wel aan omdat ik je boek ken. En weet waar je vandaan komt. Dat ik iets weet over jouw achtergrond. Mm-hmm. En weet dat die reis voor jou misschien nog wel langer is geweest dan voor veel anderen. Omdat bij jou niet echt logisch was vanuit jouw biografie dat je ooit succes zou krijgen, misschien.
Ik zeg vaak dat ik dan, vaak mij is de vraag gesteld door de Volkskrant wat het voor mij betekent. De shortlist van de Libris, of het voor mij meer betekent dan voor andere genomineerden. Mijn antwoord was toen, iedereen heeft een eigen verhaal. Iedere schrijver heeft een eigen verhaal. Ieder mens heeft een eigen verhaal. Maar wel dat ik van ver kom. Ik bedoel, dat het ook wel against all odds is dat ik hier nu zit als winnaar van de Libris in het Amstel Hotel. En wetende dat mijn ouders geboren zijn in een dorp in Oost-Turkije waar niets was. En dat mijn zus en ik de eerste zijn van onze familie die hebben gestudeerd. En dat het al heel hard is gegaan binnen één generatie. Hoewel ik wel ben opgegroeid tussen de boeken. Mijn vader was heel wel belezen. En Tolstoj, Dostojevski, Tsjechov. Ik zag hem altijd lezen. Dus bij ons thuis was het lezen wel belangrijk. Maar net met de hoofdpersoon in het boek. Was het bij ons thuis ook niet altijd even overzichtelijk. Opgroeien in een opgegeven wijk is lastig. Dat doet iets met je, denk ik. Dat doet iets met je eigen, met je zelfbeeld en met je dromen of je gebrek aan dromen. Je hebt niet het idee dat je een bepaalde potentie bezit. Nee, dat je ook afvraagt van waar ben ik goed in dan?
En er zijn geen voorbeelden.
Er zijn geen voorbeelden.
Niemand aan wie je kan optrekken, bijna niemand naar wie je kan kijken. Zo zou ik dan wel willen worden.
Nee, ik kende niemand die studeerde in de Bijlmer, behalve mijn eigen zus. Die ging dan studeren en had ik heel veel bewondering voor. Communicatiewetenschappen. En ik wist één ding. Ik moet in haar voetsporen treden. Hoe? Dat wist ik niet. Ik moest gewoon studeren. En het gekke is wel, dat toen ik ging studeren, dacht ik van, ik kan het niet afmaken waarschijnlijk, maar ik probeer het toch. Weet je? We zien wel waar het schip strandt. Met dat idee begon ik eraan. En tot de dag van op een gegeven moment van, nu ga ik me erin vastbijten. En wat er ook gebeurt, ik zal deze studie afmaken. Ik kwam met een derde jaar, een soort vastberadenheid die mij overviel. En ik dacht, al word ik 80, ik maak de studie af. En 3 jaar later had ik het ook af. Dus, maar het was voor het eerst in mijn leven dat ik echt vertrouwen had in mezelf. Omdat ik merkte van, als ik me echt focus, als ik er echt alles voor doe, dan lukt het ook. En om mij heen had ik ook vrienden die daar wel, dat waren wel voorbeelden. Die waren 3 jaar ouder dan ik en die studeerden, hadden goede cijfers. Dus misschien dat het wel inspirerend werkte, denk ik. En dat ik toen wel het vertrouwen had van, als ik me hierin vastbijt, dan moet het lukken.
Ik voel ook een soort triomf, omdat ik je boek heb herlezen dit weekend. En jouw hoofdpersoon die wordt uitgemaakt op de middelbare school, gepest. En dan wordt hij schoonmaker genoemd. Hey, schoonmaker dit, hey, schoonmaker dat. Mm-hmm. Heel denigrerend. Ja. En ik voel nu een zekere triomf als ik jou hier zie zitten als Libris-winnaar naar die jongens die ongetwijfeld het niet zo ver hebben geschopt als jij nu.
Dat is wel zo. Ik bedoel, als je in de klas een buitenbeen bent, heel lang en er niet bij hoort. En dan, als je dan hier zit. En er werd me ook gevraagd bij een van de interviews na de overwinning. Voel je een winnaar? Ja, ik voel me wel een winnaar. Ik bedoel, na vanavond zeker. Ik bedoel, daarvoor ook wel hoor. Maar het is een bekroning van al het harde werken. En de weg die ik heb afgelegd om hier te komen. Hard voor gewerkt. Ik ben altijd naast gewerkt als jurist. En dat dit dan een bekroning is. Het is mooi. Het is,
toch een triomf. Toch even een moment van, jongens.
Natuurlijk, het is wel een triomf. En het is een enorm succes. En ik ben er trots op. Mag ik me deze wel zeggen. Ja.
Het boek, daar kan je heel veel over zeggen. Eén ding, dat zei je zelf net al, terloops. Een wijk die is opgegeven. Mm-hmm. Dat is volgens mij de setting en de basis van het boek. Wat gebeurt er als iedereen een wijk gewoon laat stikken. De gemeente voorop, dan de andere overheden, dan de bewoners die weg kunnen komen. Als er niemand meer in een wijk gelooft, wat is dat eigenlijk voor plek dan?
Ja, dat beschrijf ik in het boek. Maar wat het gevoel is, ja, ik denk dat het op heel veel lagen ingrijpt in levens. Dat het op heel veel niveaus mensen beïnvloedt, mensen beschadigt. Mensen het gevoel geeft dat ze een soort van outcast zijn, er niet bij horen. Een soort van verstotenen bijna. En het zijn kleine dingen. Dat bijvoorbeeld de taxis niet, als het donker werd, vanaf 6 uur 's avonds kwam er geen taxi meer naar de Bijlmer. Er waren geen thuisbevallingen in de Bijlmer, want dat durfden de vroedvrouwen niet. De post kwam niet 's avonds. En onze vrienden van ons, kennissen van ons, zeiden ook van, wij durven niet te komen, want onze auto wordt opengebroken als we komen. En dat gebeurde ook. Als ze een keer kwamen, werd er in hun auto ingebroken. Dus, en niemand durfde ook alleen te lopen vanaf station naar ons huis. Dan moesten we mensen ophalen. Ja, als je met zo'n gevoel opgroeit, en ook nog op een middelbare school, waar iedereen wel in een rijtjeshuis woont, best confronterend en best wel een gevoel van schaamte oproepend dat jij daar woont, inderdaad. Dus het is niet goed voor je zelfbeeld. Niet alleen voor mij, hoor, maar voor heel veel mensen.
Voor alle mensen die er bleven. De
in die
mensen
tijd,
die niet wegkwamen.
Bijlmer is wel enorm veranderd, hoor. Maar in die tijd, mensen die niet wegkwamen, dat was niet... was niet positief.
We hebben het over de jaren 80, begin jaren 90 nog net. Dat is de tijd die hier beschreven wordt. Je zou de Bijlmer kunnen zien als een personage in je boek.
Absoluut, ja. Ik zei het ook in mijn dankwoord, volgens mij. Bijlmer is een personage, een belangrijk personage in het boek. En dat was een. Ik had één zin in gedachten, een soort van gidszin bij het schrijven van het boek. Het gaat over een jongen die opgroeit in de Bijlmer. Hij verandert en de Bijlmer verandert ook. En dat was eigenlijk het uitgangspunt. En als ik even vast zat, dan dacht ik aan die zin. Dan kon ik weer vooruit. Oh ja, dat is mijn focus. Daar moet ik me op richten. En je ziet ook de Bijlmer langzaam wegzakken. In een poel van ellende. En tegelijkertijd zie je ook de hoofdpersoon steeds meer een ontwikkeling doormaken. Die hem steeds verder brengt. Dus Bijlmer is heel belangrijk. En ik ben ook zei in mijn dankwoord of in een van de interviews, schatplichtig aan de Bijlmer. Dus ik wilde ook de andere kant laten zien. Niet alleen maar de ellende. Hè, en dat het een ghetto was en kansloos en you name it. Iedereen weet dat is een clichébeeld. Ik wilde ook de andere kant laten zien. Dat het begon als een hele hoopvolle wijk, een hele idealistische wijk, een hele moderne wijk waar iedereen wilde wonen.
Dat wordt gevat door de buurman. Dat is een leraar die zich ook ontfermt over de opgroeiende jongen. Die hem bijles geeft. Mm-hmm. Die ook strijdt voor het behoud van de flat. Dat is eigenlijk het personage in je boek dat het idealisme blijft behouden. Die de Bijlmer niet de rug toekeert.
Ja, meneer Rolf is dat. En dat is de ideale Nederlandse buurman die iedereen zich wenst. En hij ontfermt zich ook over het gezin, Moetloe. De huismeester bellen tot tips om taalkursus te volgen. En hij is echt een activist. De eerste bewoner van die flat. En zit in allerlei actiecomité's om de buurt beter te maken. En demonstreert waar hij kan. Maar ja... En hij vertelt de geschiedenis, de onbekende geschiedenis van de Bijlmer, vertelt hij aan Metin. En eerst tegen wil en dank. Het is een schoolopdracht van Metin. Dus hij gaat daar langs en ziet dat die meneer Rolf eigenlijk in een huis vol rommel leeft. Echt in een puinzee. En hij ontvangt hem daar. En het is echt een hele plek waar hij niet wil zijn, Metin. En tegelijkertijd is het ook fascinerend, dat verhaal van de Bijlmer en hoe het begon. En dat krijgt de lezer ook mee. Dat was voor mij ook nieuw. Hè? Ik heb het ook geresearched en was ook verbaasd over wat ik aantrof. Hoe anders het begon, hoe optimistisch.
Wat voor dromen daarachter zaten.
Ja, enorme dromen en een wijk waar de nachtegaal zou zingen. En hè, waar de rijke Amsterdammers zouden wonen. Wat ook zo was, in het begin woonden er artsen, advocaten, schrijvers, leraren. Maar ja, dat waren echt pioniers in die tijd. Maar ja, ze raakten teruggesteld. De voorzieningen bleven achter. En er waren geen nauwelijks winkels. Er waren geen cafés of restaurants. Het was heel ver van de stad. Er was maar één buslijn. Er was nog geen metro. En in de eerste jaren was het eigenlijk een soort van zandvlakte. Dat was de modderpoel. En het was amper groen. Dus mensen raakten teruggesteld. En trokken na een tijdje ook weg. teruggesteld. En het duurde heel lang voor de voorzieningen kwamen en voor het ook groen werd. En ja, dat was een hele hobbelige start voor iets wat op papier heel hoopvol was. En
later kwam dan de verloedering. Kom je er ooit nog? Ben je ooit terug geweest?
Ik kom er wekelijks. Mijn moeder woont er nog. En ik was er nog afgelopen weekend. En,
hoe is dat dan nu als je daar bent? Voor jou? Wat voor gevoel bekruipt je elke keer als je daar de metro uitloopt of je auto parkeert?
Nou ja, ik sta niet elke keer bij stil van, oh ja, dit is het decor van mijn boek. Maar als ik dan in het winkelcentrum ben, en dat is nog best wel hetzelfde als toen, het winkelcentrum. Weliswaar zijn er winkels verdwenen, winkels bijgekomen. Maar het is nog best nog intact. Er is veel veranderd, maar het winkelcentrum, de Amsterdamse Poort, is best wel intact. En nou ja, als ik wel als een weemoedig ben gestemd, dan kan ik wel terugdenken van, jeetje, ja, dan, daar was de biep, de grote biep, waar ik mijn hele leeslijst bij elkaar gelezen heb. En ik las geen samenvattingen, ik las al die boeken echt. Dat is waar, vertaling, maar goed. En dan als ik dan terugdenk aan die tijd. En ja, het is wel bijzonder. En daar liggen mijn wortels.
Toch een vormende tijd geweest.
Enorm vormende tijd, ja.
Het gaat vaak in besprekingen van jouw boek over de vader, waar we het ook zeker over zullen hebben. Maar veel interessanter bij tweede lezing vond ik de moeder. Ik vond de moeder interessant, hoewel ze niet een grote rol speelt in het boek. Maar de moeder, en volgens mij lijkt het op jouw eigen moeder, althans dat vul ik dan zo in. Mm-hmm. Dat is iemand die zich heel stil en heel rustig ontplooit en een eigen weg weet te vinden. Die gaat werken, die de taal leert, die mondiger wordt, een eigen plek opeist in het huwelijk. Mm-hmm. Is dat ook het verhaal van jouw moeder? Is het een hommage misschien zelfs?
Nou ja, er zijn absoluut overeenkomsten. En mijn moeder stond wel model voor de moeder in het boek. En zeker haar emancipatiestrijd. Want dat is wel een belangrijk thema. Haar emancipatiestrijd van de moeder in het boek. Maar goed, ook mijn eigen moeder. Je ziet haar inderdaad op een gegeven moment. Eerst kiest ze echt voor haar kinderen. Ze offert zich op voor haar kinderen. Als die maar naar school gaan, naar het VWO en later gaan studeren, dan is haar missie geslaagd, als het ware. Tot ze ontdekt dat het niet genoeg is. Dat je ook als mens voor jezelf moet opkomen. Jezelf moet ontwikkelen. En ook je waardigheid moet behouden. En dus ze gaat werken. Ze gaat de taal leren. Om ook de confrontatie met haar man aan te kunnen gaan. En niet meer weerloos te zijn. En het duurt lang. Het is een heftig gevecht. Maar ze emancipeert zich. En en er zijn overeenkomsten met mijn eigen moeder. En dus iets wat trots maakt om te zien waar mijn moeder nu is. En ze heeft ook een eigen weg afgelegd. Dat vind ik best bijzonder. Want het is niet typisch voor haar gemeenschap of voor de mensen in haar gemeenschap en voor de mensen in haar omgeving is het niet heel typisch. Dus er zijn ook geen voorbeelden, zoals ik eigenlijk. Dus heeft allemaal zelf moeten ontdekken.
En we landen jong in een huwelijk waar ze eigenlijk niet echt goed over had kunnen nadenken.
Ja, en zoals zoveel vrouwen in die tijd was ze ineens getrouwd. En natuurlijk, je hoopt er het beste van, maar dat soort huwelijken, zeker in die tijd, zijn vaak turbulent. En het is een hele andere cultuur. En uiteindelijk daarna vele omzwervingen in de Bijlmer beland. En ook weer geïsoleerd. Geen familie, geen vrienden, nauwelijks kennissen. En niet bekend met de wegen naar de instanties. Het allemaal zelf moeten doen. En vaak alleen met twee kinderen in zo'n flat in de Bijlmer. En met een afwezige vader. Een vader die echtgenoot nog vader wil zijn. Maar dat
wist ze eigenlijk al. Hè? Want ze koos, het was of de armoede hier of de armoede daar. En ze wist, als ik die man volg, dan heb ik de beste kansen voor mijn kinderen. Maar ze wist dat het geen gelukkig huwelijk zou worden.
Nou ja, het is echt een keuze voor de toekomst van haar kinderen. En weten dat in Turkije inderdaad. Als je dan kijkt ook naar familieleden. Niemand heeft daar gestudeerd. En zeker in die tijd. Het was nauwelijks nog middenklasse. Het was iets daaronder. En levende in een achterstandswijk in Izmir. Is er echt een keuze geweest. Ook de moeder in het boek kiest voor haar kinderen. En daarom kiest ze ook voor die man. Zodat die kinderen een toekomst hebben.
En ze weet eigenlijk op dat moment dat ze misschien haar eigen leven wel opgeeft. Haar eigen geluk.
Nou ja, ze offert zich echt op. Het is echt een offer dat ze brengt. Als het met die kinderen maar goed gaat. Als zij het redden, dan heb ik het goed gedaan. Dan heb ik er het maximale uitgehaald. En dat is het idee. Tot ze beseft dat het eigenlijk niet genoeg is. Dat je niet alleen maar kan leven voor je kinderen. Dat je ook aan jezelf moet denken. Ook om het denk ik vol te houden. Ook om al die... in het boek vernederingen. Je moet je ook op een gegeven moment oprichten als mens. Je moet ook, denk ik hoor, in zo'n situatie het gevecht aangaan en je oprichten. En dan aan je eigen emancipatie werken.
Mondig worden.
Mondig worden.
Je vader heeft het boek nooit meer kunnen lezen.
Nee, klopt.
Hij is overleden. En hij heeft het niet meer meegemaakt. Maar hij wist wel dat het boek er kwam. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Heb je gezegd, pap, ik ga een boek schrijven en jij wordt een van de personages?
Nee, zeker niet. Ik vertelde dat mijn volgende boek zich afspeelde in de Bijlmer. Over een jongerenjaar opgroeit. En toen voelde hij nattigheid. Hij zei, een jongerenjaar opgroeit. En wat vertel je over zijn vader dan? Ja, ik zei meteen, jij bent die man niet. Ja, het is een roman. Het is fictie, wat ook zo is. Het is ook een roman. Maar goed, hij was er echt huiverig voor. En hij bleef vragen van, wat vertel je over die vader? Ik kwam er steeds op terug, iedere keer als ik hem zag. En ja, tot hij aan een tegenverhaal begon. Ik schreef het boek en hij begon aan een tegenverhaal over de mail. Dus hij stuurde mij e-mails en waarin hij eigenlijk zei van, nou ja, als je dit boek schrijft, dan moet je mij beter begrijpen. Dan moet je ook begrijpen waarom ik gedaan heb wat ik gedaan heb. En dat voor hem ook zwaar was. Dat hij midden in een overlevingsstrijd zat. En dat hij eigenlijk het veel zwaarder had dan wij als kinderen. Want wij hadden alle kansen in Nederland. Hè, kansen die hij niet gehad had. En zij moest eigenlijk blij zijn. En dat het voor hem om die reden heel moeilijk was om er te zijn. Want hij met zijn eigen strijd bezig was. Tegelijkertijd was het ook een man die geen vader wilde zijn. En geen echtgenoot. Dus ja, dat wist ik ook. En dacht wel, nu gaat het weer over jou. He,
Wat heb je met die mails gedaan? Want het is natuurlijk wel zwaar als je je eigen verhaal wil schrijven, als iemand anders er doorheen komt met zijn verhaal.
Precies. Dus ik had helemaal geen behoefte aan. Ik denk, nu kom je ermee, omdat ik aan een boek werk. Dus goede timing. En ook eigenlijk je eigen belang dienend.
Wederom
inderdaad. Voor de zoveelste keer. Dus ik dacht ook van, ik heb één mail gelezen en er waren er meer. Ik heb het daarbij gelaten. En hij vroeg ernaar. Hij zei van, heb je het gelezen? Ik zei, ja, ik heb het gelezen. Maar je hebt niet gereageerd, zei hij. Ik zei, nee, ik heb het druk. Ja, ik ben het boek aan het schrijven. Ah, oké. Ga je wel reageren? Nou ja, ik zei van, ik moet even kijken. En daar liet hij het bij. Zogenaamd niet echt geraakt daardoor. Maar later hoorde ik wel dat hij het wel heel wel erg vond. En ook wel boos was. Hè? Van, wat een arrogantie. Hij reageert niet eens. Ik krijg niet eens een reply op mijn mails. Dus daar was hij wel echt wel verbolgen over.
Dit was eigenlijk het moment dat jij je losmaakte van hem. Dat jij mondig werd.
Het is wel een van die momenten dat je kunt zeggen van, dat ik voor mezelf kies. En eigenlijk maling aan hem heb. Het is een heel duidelijk moment. En er zijn meer van die momenten, maar dit is wel heel, heel duidelijk. Ik heb het niet eens zo bekeken, maar nu het zo zegt, klopt wel. Dat ik echt voor mezelf kies en denk van, maar nu heb ik er even geen behoefte aan.
Jij moet ook een eigen verhaal hebben.
Precies. En ik moet ook aan mijn eigen verhaal werken.
Heb je daarna die mails wel bestudeerd? Toen het boek af was en je vader dood?
Nog niet. Nee.
Nog steeds niet?
Nog steeds niet. En ik heb er nog steeds geen behoefte aan. En ik heb geen zin om daarin te duiken. Misschien iets aan te treffen wat ik niet wil lezen. Dus ik heb er helemaal geen behoefte aan nu. Er is ook heel veel gebeurd ook. Vorig jaar ben ik vader geworden. Ik ben gestopt als jurist. Ik ben naar verhuisd. Ik heb Amsterdam verlaten. Het boek is natuurlijk uitgekomen. Dus...
Misschien is het wel afgesloten met dit boek.
Nou ja, ik moet zeggen. Ik was heel boos in het eerste jaar dat ik het boek schreef. Boos op mijn vader. En het tweede jaar eigenlijk niet. Of veel minder. En ik las het terug en dacht, het staat er nu, het staat er goed. En de weg lag open. En voor andere scènes. En die boosheid nam af. Door ik dacht van, ik ben niet meer zo boos. Maar als hij het boek leest, zal hij wel boos worden. Maar ik dacht, prima, laat hem maar boos worden. Dan zijn voor één keer de rollen omgedraaid. Maar helaas, het mocht niet zou zijn. Hij is 3 weken nadat de oerversie af was, is hij overleden. Ja.
De vader die komt naar Duitsland als migrant. Hij realiseert zich dat hij daar niet de gouden bergen zal vinden die hij had gehoopt te vinden. Dan haalt hij toch maar zijn vrouw en gezin naar Duitsland, terwijl die eigenlijk van plan was achter te laten. Want hij wilde geen vader zijn, hij wilde geen echtgenoot zijn. Hij komt naar Nederland. Hij is een anarchist, hij is een communist. Hij is een intellectueel, vindt hij zelf.
Atheïst.
Hij is een atheïst. Hij drinkt, ja. Hij gokt. Mm-hmm. Hij maakt beloftes die hij niet kan waarmaken. Hij stort zich in handeltjes die nooit van de grond komen. Hij gaat vreemd, hij heeft affaires. Hij neemt jonge, mooie vrouwen mee naar huis en verwacht van zijn vrouw dat ze het pikt. Hij slaat zijn kinderen. De eerste keer dat ik het boek las, dacht ik, wat een lul. Wat een verschrikkelijke man was dit. Mm-hmm. Pas de tweede keer dacht ik, er zit ook sympathie in het boek. Het is er toch ingeslopen dat je hem hebt vergeven.
Ik weet niet of het vergeven is. Het is ook een roman, hè? Dat blijf ik herhalen natuurlijk. Het is echt zo. Want niets is zo gezegd en niets is zo gegaan. Dus het is echt fictie. Tegelijkertijd, het zijn wel snippers en echo's uit het verleden waarmee ik een nieuw literair universum creëer. Maar ik wilde ook niet als schrijver in die val trappen van de afrekening. Het is veel te makkelijk om dan maar af te rekenen en hem als een vader, als een dom en boos personage neer te zetten die alleen maar aan zichzelf denkt. Wat ook niet zo was trouwens. Mijn vader was niet zo. Hij was ook een charismatische man die onverwacht, soms heel onverwacht warm kon zijn en echt een gebaar kon maken. En ja, dus dat, daarmee zou ik hem denk ik tekort doen. Maar ook de vader in het boek zou daarmee ook te eendimensionaal zijn. Hè? Niet gelaagd en als personage minder interessant. Dus ik wilde meer diepte geven.
Dus je moest eigenlijk ook bij jezelf de zachtheid onderzoeken in het verhaal om het een goed boek te kunnen maken. Je kon niet vanuit woede alleen dat boek laten geboren worden.
Nee, niet alleen maar vanuit woede. Je moet ook als schrijver echt gewoon schrijven. En ook de roman voor je zien. En de personages tot leven laten komen. En het decor tot leven laten komen. Dus eigenlijk ja, echt het handwerk van het schrijven van de roman. En daarin moet je ook al die personages koesteren. En hebben ze allemaal een eigen rol in het verhaal. En wat ik al zei, er gebeuren dingen die nooit gebeurd zijn. Er worden dingen gezegd die nooit gezegd zijn. En die man is ook fascinerend. En het is toch een charismatische man. En komt ook op voor zijn zoon op ongewachte momenten. Vooral als hij op school aankomt. Dat hij vecht voor het VWO-advies wat hij moet krijgen op zijn basisschool. Zich bemoeit met zijn studiekeuze. Maar ook 1 keer per jaar de ideale vader is met oud en nieuw. Ja, dat is ook zo'n moment dat hij dan enorm zacht uit de hoek komt en cadeautjes meeneemt en een hele andere kant laat zien van zichzelf. Die er wel dus in zit. Het zit wel in hem. Dus dat maakt hem tot een heel fascinerend personage. En iemand die onvoorspelbaar is in alle opzichten.
Dat ene moment dat je noemt, het VWO-advies. Dit is een verhaal dat ik gek genoeg vaak lees en vaak hoor en vaak geciteerd zie in interviews. Van iemand die een prachtige cijfers heeft en een mooie CITO-toets. En dan zegt de docent aan het eind van de basisschool, ga toch maar naar de MAVO of ga toch maar naar het VMBO. Want daar passen jouw soort mensen beter. Mm-hmm. Dan zit je onder je eigen volk, dat vind je leuk. Doe dat nou maar. Dat gebeurde jou ook. Mm-hmm. De jongen was niet mondig genoeg om zelf daarvoor op te komen. En hier kwam die vader ineens tot leven.
Ja, ja,
en die zei, nee, deze jongen gaat naar het VWO. Verdomme.
Mijn zoon gaat naar het VWO.
Ja. En toen was je ineens zijn zoon.
Ja, precies. Wat natuurlijk een belangrijk moment is. Voor mij als persoon, maar ook voor de hoofdpersoon in het boek. Dat daardoor toch op VWO belandt. En meer kansen krijgt uiteindelijk. Maar ook dat het ook heel veel druk met zich mee brengt. Er wordt hem niks gevraagd. Hij moet het VWO doen. Hij ervaart een enorme druk om het te laten lukken, de hoofdpersoon. En het gaat heel stroef. En het gaat heel moeilijk. Aan de andere kant, Ik heb ook vrienden waarvan de vader niet opkwam voor hun. En, of de ouders niet opkwamen voor hun. En dan, ja, dan belanden die kinderen op de MAVO, op de HAVO of erger, VMBO. Ik heb heel veel vrienden die het advies VMBO kregen. En later gingen studeren en de universiteit afronden. Dus kinderen uit de Bijlmer worden enorm onderschat. Ik denk nog steeds wel.
En kinderen met een migrantenachtergrond ook, ja, volgens mij.
Ja, en mijn
zeker
leraar
zei... in die tijd.
Absoluut, en nog steeds hoor. Mijn leraar zei van, ja, je bent een van de beste van de klas, maar je moet het jezelf niet te moeilijk maken. Hè? De MAVO is ook goed. Ik dacht van, hè, maar ik was toch een van de beste met schrijven in de klas. Met voorlezen en ja, ook in rekenen, dat was niet zo goed. Maar ik was toch een van de beste, dus ik kon dat niet plaatsen. En dan die onderschatting van mij als een van de beste van de klas. En dat gebeurt heel veel. En dat is best tragisch, want niet iedereen gaat het gevecht aan op de middelbare school. En heel veel jongeren of kinderen haken af. En ik denk dat het doodzonde is voor de maatschappij.
Ja. Ik denk dat je daarmee ook zonder dat het echt je bedoeling was, of omdat het er heel dik bovenop ligt, een van de mooiste boeken over racisme hebt geschreven die in Nederland verschenen zijn. Het speelt absoluut een rol in het boek.
Ja, ik was me daar niet bewust van inderdaad. Maar het speelt op de achtergrond zeker een rol. Het feit dat hij wordt uitgemaakt van schoonmaker is zoiets. Dat je wordt onderschat als kind van migranten. Dat zelfs de leraar vraagt van, kun jij fietsen? Aan een jongen van 12, 13. De vraag, kun je fietsen? En zelfs op dat niveau onderschat worden. Ik heb het zelf meegemaakt. En ja, ik dacht van, hè? Ik was stom verbaasd. Want ik fietste, ik had een crossfiets en ik fietste zelfs Amsterdam uit. En dan Driemond en enorme fietstocht in de zomer. Dus ik was verbaasd en een beetje verbouwereerd ook. Dat wordt die vraag aan mij gesteld. Dus ik werd van alle kanten onderschat. En
niet geholpen?
Niet geholpen ook, nee, klopt. Maar nog een voorbeeld dat me te binnen schiet en wat niet in het boek beland is. Dat we ooit als Bijlmer kinderen hadden een uitstapje naar het museum. We gingen naar het Van Gogh Museum. En werden rondgeleid door een dame. En het bleek een dame uit Zuid te zijn. Zo'n klassieke dame uit Zuid. Een bekakt accent. En die zei van, oh, wat jammer dat er geen witte kindjes bij zijn. Alleen maar donkere Bijlmer kindjes. En een van ons vroeg, maar waarom dan? Ja, een wit kindje had wel een schilderij van Van Gogh bij naam kunnen noemen. En ik dacht, oh, maar wacht even, ik ken wel een schilderij van Van Gogh. En de aardappeleters. Maar die was een paar weken daarvoor was hij op het Joostjournaal geweest. Dus ik dacht, als ik dat nu noem, dan telt het niet. Dan zegt ze van, ja, ja, te makkelijk. Van, ja, maar dat zag je op het Joostjournaal, dat telt niet. Dus toen hield ik mijn mond maar. Maar ik heb altijd daar spijt van gehad, dat ik mijn mond hield. En ik dacht van, oh man, ik had het gewoon moeten zeggen. Dan had ik misschien een vooroordeel bij die vrouw kunnen weghalen over die arme Bijlmer kindjes die niets wisten van kunst en van Van Gogh. Dus ik heb nog steeds spijt van dat ik toen mijn mond heb gehouden. Ik was nu 11 jaar. Maar,
aan wie heb je eigenlijk kunnen optrekken uiteindelijk? Wie zijn eigenlijk de mensen geweest die jou hebben geholpen, gestimuleerd? Je vader die heeft op een zeker ogenblik gezegd, mijn zoon gaat naar het VWO. Er was een buurman, althans in het boek, die hielp met huiswerk en die er wel iets in zag. Maar wie zijn eigenlijk nou uiteindelijk de mensen geweest in wie jij een voorbeeld kon zien?
Ja, ik heb nooit bijles gehad trouwens, want dat is ook een fictie.
Dat is fictie.
Ik heb nooit bijles gehad.
Je had gewoon een personage nodig die er nog wel in geloofde.
Nou ja, een personage dat hem inderdaad hielp met rekenen, maar ook de geschiedenis van de Bijlmer zou vertellen. Ik heb heel vaak gedacht als tiener op de middelbare school, ik doe het voor mijn moeder. Het is haar wens. Ik moet haar trots maken. Als ik niet hierin slaag, dan is zij teleurgesteld. Ja, dan is haar leven misschien mislukt. Klinkt heel zwaar nu, maar ik deed het echt voor haar, voor mijn moeder. En het waren momenten dat ik echt met lood in mijn schoenen naar school ging. Ik dacht, nee, ik moet het voor haar doen. En als het niet lukt, dan... ik vond het ondenkbaar dat het niet zou lukken. Het moest lukken. Maar ik denk wel dat haar... Die missie die ze me gaf, maar ook haar vertrouwen in mij en het dagelijks stimuleren van maak je huiswerk, dat mij wel op de been hield. Zeker die eerste jaren,
maar
dat ik een buitenbeen was.
Had je ook helden, voorbeelden?
Ja.
Michael Jackson, maar...
Marco van Basten.
Marco van Basten, ja, ja. Voilà.
En, maar helden, ja. Maar dat was natuurlijk ook ongrijpbaar. Dat was het zo groot, hè? Van Basten en Michael Jackson. Dat was natuurlijk... Ik kon daar niet... Met gym kon ik wel daar energie aan ontlenen. En op het voetbalvelden. Als je zei, ik ben Marco van Basten. Dan voelde ik echt een stoot energie door mijn lichaam gieren. Maar op school. Ja, ik denk mijn zus was een voorbeeld. Ik probeerde naar voetsporen te treden, maar ik voelde me altijd minder dan zij. Mijn gevoel ging het daar heel makkelijk af. En was zij ook populair bij de jongens en bij de meiden. En ik dacht van, Jezus, haar lukt het wel. Mij lukt het niet. Ik dacht van, wat is haar geheim dan? Dus ik was eigenlijk vol bewondering probeerde ik in haar voetsporen te treden. En misschien dat ook een beetje hielp.
Want jouw vader las. Jouw vader, die, dat zei je net, die was een man van de literatuur. Jij haalt in het boek bijvoorbeeld, dat is mij dierbaar, Evert Hartman aan, jeugdboekenschrijver. Heb ik verslonden.
Ja, ik ook.
Toen ik klein was.
Ja.
Dat vond ik echt fantastische boeken. En dat zijn het volgens mij nog steeds, maar ik heb ze al een tijdje niet open gehad. Hoe belangrijk is dat voor jou geweest? En dat biedt natuurlijk ook perspectieven, mogelijkheden, werelden.
Ja, ik heb heel veel gelezen van Evert Hartman. En volgens mij heeft hij ooit ook een lezing gegeven op onze middelbare school in Rijksbos. Ik vond het wel echt wel bijzonder. Maar ja, hij beschreef ook werelden die zo ver afstonden van mijn wereld. Ik zag het echt als avonturenboeken. En bij een soort van films. Het had iets onbereikbaars. Van die maken wel spannende dingen mee. Of die hebben wel een vriendin, die jongens in het boek. Maar ik vond het heel spannend. En ook wel opwindend. Ze hebben ook over seks, volgens mij. Hè. Er waren ook wel seksueel getinte scènes in. Dat vond ik heel spannend als tiener.
En een school die wordt bezet door terroristen en dat dan de kinderen van die school bevriend raken met de terroristen. Dat zou je nu niet meer kunnen schrijven. Dan wordt zo'n schrijver die wordt in de Amstel geflikkerd.
Ja, dat is een van die boeken inderdaad. Ik heb toevallig dat boek niet gelezen, maar als je dat nu zou schrijven inderdaad, dan word je denk ik door rechts Nederland in mootjes gehakt.
Ja, doodgeknuppeld, denk ik.
Doodgeknuppeld, ja. Wie weet, ja. Nee, dat was een andere tijd. Dat was ook een beetje, denk ik, een onschuldige tijd, hè. Een beetje halverwege jaren 80, begin jaren 90. Toen kon het nog, denk ik, ja.
Wat is het moment geweest dat je dacht dat je misschien zelf wel zou kunnen schrijven? Want je ging aanvankelijk heel braaf rechten studeren. Toch nog een beetje voor een degelijke carrière. Niet iets risicovols als het schrijverschap.
Mm-hmm. Ja, het begon, ik denk dat het begon op de universiteit. En dat ik op een gegeven moment had ik e-mail. Dat was toen nieuw. In 1996, 97 was ik een van de eerste die e-mail had. Een e-mailadres van al mijn vrienden. En ik begon vrienden te mailen. En al die e-mails werden korte verhalen. En ik had op een gegeven moment ook penvriendinnen in Zweden en in Australië. En ik vond het onwijs leuk. En ik had eindelijk ook een publiek. Zij het één persoon dan, de ontvanger. Maar ik kon dus verhalen naar mensen sturen. En dat vond ik echt geweldig. Ik kon me echt erop verheugen om te gaan zitten. En om een mail te sturen naar die vriendin, Rachel in Australië. Of Helen in Zweden.
En wat schreef je dan?
Nou ja, over mijn leven.
Gewoon wat je meemaakte die dag.
Wat ik meemaakte op de universiteit. En de films die ik gezien had. En muziek die ik mooi vond. En ik kreeg natuurlijk mails terug. Dat stimuleerde onwijs. En later schreef ik ook voor een studentenblad. En ook weer vrij persoonlijke verhalen. En toen hoorde ik voor het eerst. En ik denk dat dat in 98 was. Dat mensen zeiden van, oh, je hebt een gouden pen. En wanneer komt je eerste boek uit? Ik dacht, huh? Ja, toen even normaal dacht ik, weet je wel. En het waren vrienden die het zeiden, of studiegenoten. Dus ik nam het niet serieus. Maar dat was wel de eerste keer dat mijn talent werd opgemerkt. En het waren ook oudere studenten die het zeiden. Dus ik dacht van, misschien kan dat toch, wie weet. En toen sprak ik voor het eerst hardop uit dat ik schrijver wilde worden. Ik denk een paar maanden daarna. En ik was natuurlijk heel onzeker over. Ik fluisterde bijna van, ik zou wel schrijver willen worden. En ik ben toen blijven schrijven. En 2001 ging ik naar San Francisco voor een uitwisselingsprogramma. Ik heb een half jaar gestudeerd. En ik stuurde iedere week meerdere verslagen naar het thuisfront. Naar studiegenoten, naar mijn moeder, naar mijn zus. En ik kon me onwijs op verheugen om te gaan zitten in die mediatheek. En verhalen te tikken. En ik kreeg hele fijne reacties ook van het thuisfront. Vrienden en studiegenoten. En mijn moeder zei toen dat ze toen voor het eerst zag dat ik talent had voor het schrijven. Toen zag ik van, die jongen heeft het. En, maar goed.
Een geboren verteller is wel over je gezegd.
Mm.
Dat is iets dat je zelf zei over een personage in je eerste boek, Verloren Grond. Dat ging over je familiegeschiedenis. En een van de voorouders is dan ook de verteller binnen de familie die alle eindjes aan elkaar knoopt en alles vertelt. Het is in het oosten van Turkije, een omgeving van Zaza-mensen. Een stam die niet echt mag bestaan van de Turkse regering.
Volk. Het is echt een volk.
Een volk.
Met een eigen taal, eigen cultuur. Oorspronkelijk uit Perzië komend.
Hele vrijzinnige hoek van de islam, de Aleviten. Mm-hmm. Een volk dat niet mag bestaan. Een volk dat wordt ontkend. Dat eigenlijk ziet dat die cultuur een beetje wordt getipext door de regering. Zo zou ik het denk ik omschrijven. Ook een heel harde omgeving, wat uit dat boek blijkt.
Ja, klopt.
Waarom was dat eigenlijk het eerste dat je wilde beschrijven? Dat fascineert me zo, dat je bij je eerste boek dat verhaal wilde vertellen. Dat ging over dat land dat je zelf nauwelijks kent.
Ja, ik denk dat als ik terugkijk op die tijd. Ik ben eraan begonnen 10 jaar geleden. Ik ben eraan begonnen in 2008. En ik wilde me onderscheiden. Ik wilde een ander soort verhaal vertellen. Een ander debuut schrijven dan het gemiddelde debuut. Dus toch het familieverhaal. En voor mij ook een ontdekkingsreis. Alles was nieuw voor mij. En ik hoorde allemaal dingen tijdens mijn research. Toen ik mijn ouders sprak. Die nieuw voor me waren. En over die harde wereld. En echt strijd op leven en dood. De onbarmhartige natuur. Recht van de sterkste. Ja, en heel veel mensen die het niet redden. Echt survival of the fittest in optima forma. En letterlijk kinderen die overleden gewoon. Iedere winter overleden vele kinderen in het dorp. En mijn vader en moeder, allebei, hadden 12 of 13 broers en zussen. En daarvan zijn er bij mijn moeder maar 3 overgebleven. En bij mijn vader maar 2. Dus heel veel zijn er overleden.
Je beschrijft bijvoorbeeld een meisje dat overlijdt omdat ze misschien vanwege de honger of om andere redenen grond eet. Ja. Aarde eet. En die aarde, dat is natuurlijk giftig. Niet goed. En dat kindje overlijdt eraan. Dat is een van de gruwelijke scènes die erin zit. Er gaan veel meer kinderen dood in het boek. De man die keert terug naar grond die hem erfrechtelijk toekomt, vindt hij. Maar die wordt zowat weggeknuppeld uit dat gebied. Het is in die zin een meedogenloos boek.
Ja, het is keihard. Maar die wereld is ook keihard. En ja, ik moet zeggen, ik heb het zelfs afgezwakt. Omdat het anders, wat ik al zei, 12 kinderen overleden in beide gezinnen. Als je dat opschrijft, dan komt het heel ongeloofwaardig over. Dus ik heb het wel afgezwakt. Dat moet passen in het verhaal. Dat is op de kunst van het schrijven natuurlijk. Hè. Alles moet in het verhaal passen. Maar ik schrok ervan hoe hard dat bestaan was.
Want jij wist er niks van en je gaat het onderzoeken en dan kom je eigenlijk op zoiets.
Ja.
Kom je erachter dat je daar vandaan komt. Of dat je ouders daar vandaan komen.
Ja. En dan is het wel. Ik schrok er best van. Ook voor mijn grootouders. Dat die zo'n zwaar bestaan hadden. En zoveel kinderen verloren hadden. Zoveel armoede gekend. Honger. Oorlogen. Gebied waar vele. Twee wereldoorlogen. We zijn echt geraakt door de Eerste Wereldoorlog ook. 1915. Het is een hele donkere episode in de Turkse geschiedenis. Maar dat had ook zijn effect in die streek. Dat ze ook vluchten voor de Russen. Die het land binnenvielen. Dus het is heel rauw. En ik heb daar een verhaal van gemaakt. Maar wel gebruikmakend van dingen die ik heb gehoord.
Wat betekent dat nu nog voor jou? Heb jij enige connectie met dat oosten van Turkije? Of met de Zaza? Of met je voorouders? Betekent het nog iets voor je?
Nou ja, het betekent wel iets voor me zeker. Het zijn in die zin mijn roots, zou je wel kunnen zeggen. Hoewel ik zelf toch meer met de Bijlmer heb. Ik denk de plek waar je opgroeit.
Die ken je, daar ben je geweest.
Die ken ik, dat is mijn wereld, dat is mijn thuis. En Turkije en zeker Oost-Turkije. Ik ben nooit in Oost-Turkije geweest. En ik heb er wel veel over gelezen, veel research gedaan. Maar ik ben nooit geweest. Ik ben alleen maar in Izmir geweest, in Istanbul.
Zou je er nog heen kunnen?
Ja, ik zou er heen kunnen, maar de wereld die ik beschrijf in mijn debuut, een verloren grond, bestaat nauwelijks meer. Het is zo veranderd. De dorpen zijn gemoderniseerd. Je hebt er nu ook internet en schotel antennes.
Je hebt er eigenlijk niks te zoeken.
Nee, ik heb niet per se iets te zoeken, nee. En hoewel, er is altijd wel een idee van mijn vader en mijn oom, mijn vaders broer, om ooit nog terug te gaan samen. En ik zou dan meegaan om het te zien. Maar, nou ja, ik, ik heb zoiets van, ik ga liever naar Canada of zo. Weet je wel, of naar Nieuw-Zeeland. Wat ik ook gedaan heb trouwens.
Een nieuwe plek die je leuk lijkt.
Nou ja, precies, waar het niet allemaal zo heftig is. En zo rauw en getekend door het verleden. Waar heel veel pijn van mijn familie zit. En heel veel donkere episoden. Dus ik heb, het is toch een soort van iets waar ik me toe moet zetten, denk ik. En voor mij is het ook een beetje afgesloten met dat boek. Waar ik 4 jaar in die wereld vertoefd in mijn hoofd. En al het materiaal van mijn research. En het is toch een beetje een afgesloten hoofdstuk voor mij. Oost-Turkije.
Maar het is wel gek hoe je dan opgroeit met een vader die communist is. Die totaal geen nationalist is. Die eigenlijk neigend naar het anarchisme. Atheïst ook. Zeker niet een man die heel erg met Turkije zou gaan dwepen. Hij was er weg en hij was blij dat hij er weg was.
Ja.
Dan groei je op in Nederland, dat is je nieuwe land. Maar je krijgt toch ook te horen dat je een nieuwkomer bent. Je groeit eigenlijk op tussen allerlei culturen in.
Ja. Ja. En overal minderheid, hè. In Turkije waren we een minderheid. In de Belmer een minderheid. Een buitenstaander. Binnen de Turkse gemeenschap ook een minderheid.
Want Zaza.
Zaza en Alevitisch, links, vaders atheïst. Dus eigenlijk passen we nergens. En nergens, in geen enkel hokje zijn we te plaatsen.
Dat is toch ook mooi?
Is ook mooi, maar als kind is dat niet zo mooi. Want als kind wil je erbij horen. Als kind heb je ook een soort houvast nodig. En je ziet ook in het boek in Wees Onzichtbaar dat de beste vrienden van de hoofdpersoon, de een is christen, de ander is moslim. En ze gaan allebei iedere week naar, hè, de een naar de moskee, de ander naar de kerk. En de vaders bekommeren zich wel om hun kinderen. Die nemen hun kinderen mee naar hun gebedshuis. Hè, en laten hun kinderen de Bijbel of de Koran lezen. Dus ze hebben wel aandacht voor hun kind. En dat is voor de hoofdpersoon heel confronterend. Want zijn vader die is een communist en die vertelt er ook niks over. Over communisme. Het is zijn ding. Het is zijn wereld. En daar houdt hij zijn eigen gezin helemaal buiten. Dus heel confronterend.
Hoe is het nu je zelf vader bent? Want dat betekent dat je nu ook iemand moet grootbrengen. Je hebt dat nooit goed zien gebeuren. Je weet niet hoe een goede vader eruit ziet uit eigen ervaring.
Niet uit eigen ervaring misschien. Maar ik wist wel altijd van, al vrij jong hoor. Ik denk dat ik een jaar of 6 was. Dat ik dacht van, nou ja, maar dit doet een vader niet. Dit hoort niet. En ik dacht ook van, dit ligt niet aan mij, het ligt aan hem. Ik bedoel, ja. En dus ik weet heel goed hoe het niet hoort. Dus in die zin is het ook wel, denk ik, een goede leerschool. Hè? Het is toch een goed voorbeeld van hoe het niet moet.
En ben je er bang voor geweest dat het misschien in jezelf zou zitten? Dat je daar.
Ja, en grappig, die vraag is me heel vaak gesteld. Het is heel vaak gesteld, maar ik ben er geen seconde bang voor geweest. Ik bedoel, totaal niet. En ook omdat ik zeker weet, ik ben ook totaal anders dan mijn vader qua karakter. Ik ben bijvoorbeeld harmonieus en hij helemaal niet. Hij is van het conflict. En en ik ben wel empathisch en hij is dat veel minder. Dus ik ben er nooit bang voor geweest. En ook nu, mijn zoon is 8 maanden. Ik vind het geweldig. En iedere dag weer. En dus het is echt een feest. Dus het is ook een reden, denk ik, om misschien nog harder te werken. Om het nog beter te doen. Ook toen ik wegging, gaf ik hem een kus. Papa heeft een spannende avond. Dus hem bij betrekken, hoe klein hij ook is, hè. Hem bij betrekken. Dus ik vind dat alleen maar mooi. En het gaat heel goed. Ja.
Hoe kijk je naar het gezin van je vrouw, waar jij nu toch ook min of meer in terecht bent gekomen? Of dat gezin is in jouw leven terechtgekomen? Jullie beginnen samen een nieuw gezin. Daarmee is als jouw kind erop groeit, is Nederland meer dan ooit gewoon helemaal jouw land. Jij komt uit de Belmer en je woont nu elders, buiten Amsterdam, zei je.
Ja.
Hoe is dat? Wat heeft dat jou geleerd over je eigen oorsprong?
Het gezin van mijn partner, bedoel je?
Ja, om samen een gezin te beginnen en dan na te denken, wat is het eigenlijk, een gezin? Wat is dit voor constructie? Hoe gaan we dit doen?
We hebben het niet zo, denk ik, over gehad. Ik denk, ja, jeetje, de lastige vraag. Ik bedoel, je wil kinderen, je wil samen een gezin stichten. Je denkt, waar kunnen we dat het beste doen? Nou, niet in Amsterdam, want daar wonen we in een appartementje. We willen een huis, een hoekhuis. We willen groen, we willen ruimte. Het waren meer praktische zaken. En op een gegeven moment heb je een kind en dan zorg je er samen voor. En mijn vriendin is een hele goede moeder. En ik probeer een hele goede vader te zijn. Vanavond passen mijn schoonouders passen op mijn zoon. Dus we hebben ook heel veel aan mijn schoonouders. Wat zou ik erover zeggen nog?
Nou, het klinkt vooral als een nieuw begin. En niet iets dat op enige wijze voortbouwt op al dat verleden dat je hebt afgesloten.
Ja, maar ik denk dat elk begin een nieuw begin is. Lerende van ja, fouten uit het verleden. Dat klinkt zo zwaar. Maar goed, ik ben ook veranderd als mens. Ik heb me ook ontwikkeld. Als ik nu kijk naar de jongen die ik was, zelfs op de universiteit. En kijk wie ik nu ben, dat is totaal verschillend. En iemand die uit zijn schulp is gekropen en vrij open is. En de meest persoonlijke dingen vertelt op radio en tv. En iets wat ondenkbaar was toen ik 18, 20 was. Dus ik ben enorm veranderd. Dus ik heb ook geen angst dat het dan... Ja, niet zou lukken, omdat het in mijn jeugd zo lastig was soms. Je ontwikkelt je en de ervaringen vormen je.
Het mooie aan het personage is dat hij heel slim is, dat hij alles weet. Maar dat het gewoon vaak niet lukt om het te zeggen. Hij weet precies wat hij moet doen. Hij weet precies wie de bullebak is en wanneer hij nee of ja moet zeggen. Of de telefoon erop smijt als iemand zegt, mag ik je aantekeningen jatten? Maar heel vaak lukt het hem gewoon niet. Lukt het hem niet om die woorden uit te spreken. En het is mooi om te zien dat je nu hier zo wie je geworden bent.
Ja, nou, inderdaad. Het is natuurlijk een fictief personage. Maar ik ken, wat ik al zei, ik ken de pijn van die hoofdpersoon. En dit soort dingen hebben we ook meegemaakt. Waar je als kind inderdaad toch in de pas loopt. Of doet wat van je verwacht wordt. Op een gegeven moment schud je iets van je af, denk ik. En ik denk ook dat je eigenlijk jezelf vindt. De persoon die eigenlijk wel in je zat, maar een beetje ondergesneeuwd was geraakt. Door alle verwachtingen, door alle omstandigheden. Door hoe dingen gelopen zijn. Op een gegeven moment wel denk van, oké, nu gooi ik de schroom van me af. En nu stap ik naar voren. Dat is een proces, denk ik. Je moet wel dingen overwinnen om daar te komen. Dus het is een proces. En het gebeurt niet in één keer, maar ook met optreden, hè, publieke optredens. Toen het net begon, zei ik tegen mezelf van, nou ja, gooi de schroom van je af, pak het moment en geniet. En zo'n mantra in mijn hoofd. En het ging ook heel goed gelukkig. Maar ook iets wat ik vroeger doodeng vond zou hebben. Optreden, voorlezen, überhaupt in het middelpunt staan. Ja, dat vond ik altijd doodeng. Ik liep liever mijn mond. Net als met in het boek. Dus in die zin ben ik enorm veranderd. Maar denk ook wel dat het wel in me zat ergens. Maar dat het eigenlijk niet was opgemerkt. Of zich niet had ontwikkeld. Of was onderdrukt. Is een beter woord, denk ik. Ja, en dat op een gegeven moment was ik er klaar mee. En dacht ik van, nee, nu...
Nu is het mooi geweest.
Nu is het mooi geweest, inderdaad.
Nu gaat het beginnen. Ja. Je bent eigenlijk al volop bezig met de research voor een volgend boek.
Ja, nee, klopt.
Waar gaat dat over? Kan je dat zeggen?
Ik kan alleen zeggen dat het zich afspeelt in weer een ander land. In San Francisco, om precies te zijn, Amerika.
Waar je gestudeerd hebt.
Ik heb er gestudeerd. En ik vond het een hele fascinerende plek. Ook een hele andere wereld. En toen ik daar net kwam, was het eigenlijk nog een redelijk onschuldige tijd. Want het was de tijd voor 9-11. En een maand later vond 9-11 plaats op mijn verjaardag. En ik heb toen live zien gebeuren op de tv. Maar het is geen boek over 9-11 hoor. Maar het laat wel zien wat er gebeurt. Een beetje op microniveau. Hoe het... de mensen, de man op straat raakt en hoe de hoop zo ermee omgaat. Maar dat is maar één verhaallijn, hoor. Er gebeuren nog veel meer dingen, maar dat is eigenlijk wat ik nu over kan zeggen. Want het is weer... Ik ben niet van de kleine verhalen. Er gebeurt weer heel veel. Maar ik vind het leuk om naar die plek af te reizen en de lezer mee te nemen naar San Francisco. Dat die stad opreist uit het boek. Zoals de Bijlmer opreist uit Wees Onzichtbaar. En Oost-Turkije uit Verloren Grond. Ik wil ook iets over de omgeving vertellen. En over de geschiedenis. Weer
een rijk boek. Zoals je vorige twee boeken dat ook waren.
Ja, dat is wel mijn streven. Absoluut. Ja.
Wat gaat er nu de komende week gebeuren? Hebben ze je dat al verteld? Want er zitten volgens mij allerlei verplichtingen aan het winnen van zo'n prijs vast.
Ja.
Volgens mij moet je nu door het land als een soort trofee en overal optreden.
Nou, ik hoorde al, het is eigenlijk morgen mijn papadag. Maar ik hoorde nu al dat ik morgen ja, naar de Liberesdag ga, als het goed is. Er zijn in ieder geval lezingen. En het is nu al geregeld thuis, dat ik dat kan doen. Ik weet niet hoe laat precies, maar...
Je moest even appen naar huis van kunnen de schoonouders...
Nee, dat heeft mijn uitgever met mijn vriendin afgestemd. En dat is nu geregeld, hoorde ik. Dus ik word ergens verwacht. Ik denk aan hoeveel laat, maar ik weet het niet eens waar ik verwacht word... om een lezing te geven. En ja, er zal nog veel meer gebeuren, nog veel meer lezingen. Sowieso ben ik al redelijk actief met het land ingaan, met dit boek. Maar het zal nog veel meer gebeuren. Het zal nog meer, er zal nog meer plekken komen... Als winnaar van de Libris. Dus ja, dat wordt wel fascinerend.
Het wordt een mooie week. Het wordt een rijke week. En het is fantastisch, dit moment. Geniet deze week. Geniet van de eer die je hebt gekregen. En heel veel succes met de research van het volgende boek. Murat Isik.
Dank je wel.
Het was me een genoegen dat je hier nog wilde aanschuiven... in het leeglopende Amstel Hotel. In het holst van de nacht op deze bijzondere avond.
Genoegen was wederzijds. Dank je wel.